Gemeente, hoor nu het woord van God, dat wij deze morgen met elkaar willen lezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing deze morgen is dus Johannes 21, de versen 1 tot en met 17. En in Johannes 21 komt vanaf vers 1 het woord van de Heere als volgt. Tot ons. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zei tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welken Jezus lief had, zei tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horend dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepend het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen: komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetend dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zei: hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: wijd mijn schapen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en gemeente. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Johannes 21, de versen 15 tot en met 17. Johannes 21, de versen 15 tot en met 17 zijn tekst voor de prediking en ik wil die tekstversen u en jou graag nog één keer voorlezen. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zei: hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Tot zover de lezing van de tekst voor de prediking. Gemeente, hier bijeen en thuis met ons verbonden. Het thema van de preek is Jezus en Petrus. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats drie vragen. In de tweede plaats drie antwoorden. En in de derde plaats drie opdrachten. Jezus en Petrus. Drie vragen, drie antwoorden en drie opdrachten. Het is heel stil op het strand bij de zee van Tiberias. Jezus zit met zeven van zijn discipelen rond een kolenvuur. Ze eten brood en vis. En de discipelen zwijgen. We hebben het gelezen in vers 12. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetend dat het de Heere was? Het is een geladen stilte. Verlegenheid. Verbazing. Verwondering. Beschaamdheid. Het klinkt allemaal in dat stilzwijgen van de discipelen door. En dan is het de Heere die de stilte doorbreekt. Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Het is een confronterende vraag op een confronterende plaats, want ze zitten bij een kolenvuur. En het is nog maar een paar dagen geleden dat Petrus ook bij een kolenvuur was. Toen stond hij erbij en warmde hij zich eraan. En ook toen werd hij bevraagd op zijn band met de Heer Jezus Christus. Toen heeft hij hem driemaal verloochend. En dan nu deze vraag uit de mond van zijn meester bij een kolenvuur. Hebt gij mij liever dan deze? Het kan zijn dat u iets kunt meevoelen van wat er door Petrus heen gegaan moet zijn. Deze vraag op deze plaats bij een kolenvuur waar alles herinnert aan wat hij gedaan heeft. Zo kunnen er in uw leven, in jouw leven ook personen zijn, plaatsen zijn, voorwerpen zijn die herinneren aan zonden die in het verleden begaan zijn. Elke keer als u op die ene plek komt, en het kan zijn dat u een plek in gedachten voor u zit, dan herinnert u dat aan wat u daar gedaan hebt. Een paar maanden geleden, een paar jaar geleden, misschien nog wel veel langer geleden. De zonde van mijn jeugd. Of als u iemand ontmoet, altijd weer de gedachten die teruggaan aan wat u die ander hebt aangedaan. Hoe u over hem of haar hebt geroddeld, lelijk gedaan hebt, uitgescholden hebt. Iets gedaan hebt wat het geweten tot op de dag van vandaag bezwaart. En we laten de vraag van de Heer Jezus aan Petrus tot ons doordringen. En dan wijs ik op drie dingen. In de eerste plaats lezen wij toen zij dan het middagmaal gehouden hadden. Zij, die zeven discipelen, meervoud, ze zitten er allemaal bij als Petrus door zijn meester bevraagd wordt. De Heer Jezus neemt hem niet een moment apart om onder vier ogen met hem te spreken, maar waar de anderen bij zijn. Dat is het eerste. Het tweede dat opvalt is dat de Heer Jezus zijn oude naam gebruikt. Simon. Want hij bleek geen rotsman te zijn. Petrus, op deze Petra, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Maar toen het erop aankwam, toen hem het vuur aan de schenen gelegd werd, door dat dienstmeisje, u hoort toch ook bij hem, toen bleek hij geen rotsman te zijn. Toen heeft hij zijn meester niet beleden, zoals hij dat toen wel gedaan had, toen hij de naam Petrus kreeg. Maar heeft hij hem verloochend, onder aanroeping van de naam van de Heer, bezworen hem niet te kennen. En daarom niet Petrus, maar Simon, zijn oude naam. Het is alsof alle waardigheid van hem afvalt, alsof hij daar naakt als persoon zich ook niet kunnen verschuilen achter zijn ambt, achter zijn roeping, achter wat hij van de Heer ontvangen heeft in zijn leven, maar als mens, Simon, zondaar, mensenkind. Zo wordt hij door zijn meester aangesproken. Niet met zijn ambtsnaam, maar met zijn persoonsnaam. En dan ook nog een derde wat opvalt. Hebt gij mij liever dan deze? Dan die andere zes? Want zo was het toch, Simon? Zo heb je het toch gezegd? Al zullen ze allemaal aan u geërgerd worden. Ik zeker niet. Ik ben trouwer. Ik heb u meer lief. Ik ben volgzamer. U kunt op mij veel meer aan dan op de andere discipelen. En zeg het dan eens, Simon, hebt gij mij liever dan deze? En dan stoot de Heer Jezus door naar de hoogmoedige kern in zijn hart, die zich zo vaak verheven had boven de anderen. Hij toch wel iets beter, iets vromer, iets nauwgezetter. En hij wordt er nu door zijn meester aan herinnerd en op bevraagd. Hebt gij mij liever dan deze? Het is ook wel goed om te bedenken wat de Heer Jezus niet aan Simon vraagt. Hij vraagt niet, ben jij een goede discipel? Ben jij een betrouwbare discipel? Ben jij een knecht van mij waar ik op aan kan? Ben jij iemand die nooit tegenvalt? Heb jij voldoende spijt van wat er gebeurd is? Berouw over de verloochening? Ben je geschikt om in mijn koninkrijk ingezet te worden? Maar dat alles vraagt Jezus hem niet. Hebt gij mij liever dan deze? Het is aan de ene kant een vraag met een heel pijnlijke weerhaak. Want wat kan hij voor zijn liefde, voor zijn meester geven? En tegelijkertijd is het ook een vraag die heel troostvol is. Een vraag met een troostrijke spits. Want hoe had hij al die andere vragen moeten beantwoorden? Bent u een goede discipel? Wat had hij dan moeten zeggen? Bent u een betrouwbare discipel? Wat had hij dan moeten antwoorden? Bent u geschikt om uitgezonden te worden? In mijn naam, in mijn koninkrijk. En wat had hij dan moeten zeggen? Maar de Heer Jezus zoomt in, dringt door tot waar het in zijn dienst uiteindelijk om gaat. En dat is de liefde. Heeft Paulus het niet later geschreven? De gemeente van Korinthe, dat er van alles kan zijn. Zelfs de bereidheid om als martelaar gedood te worden. Maar als de liefde er niet is, dan is het een klinkend metaal, een luidende schel. Dan is er uiteindelijk niets. En in die vraag klinkt dan ook door dat de Heer Jezus niet zoekt naar geschiktheden in Petrus, gerechtigheden in die gevallen discipel, maar dat hij vraagt naar wat er op de bodem van zijn hart ligt. Drie vragen. Want de Heer Jezus vraagt het niet één keer aan Simon, hij vraagt het tot drie keer toe. En dan kan het zijn dat het bij het lezen van dit gedeelte al iets onrustigs geeft, iets ongemakkelijks geeft. De Heer Jezus die maar door blijft vragen. Het heeft bijna ook iets psychologisch voor ons gevoel. Dat de Heer Jezus doorvraagt tot er bij Petrus iets breekt, tot er iets knapt van binnen. Tot hij zijn hart bereikt. En Petrus bedroefd wordt. Waarom doet Jezus dit? Waarom vraagt hij door? Waarom drukt hij voor ons gevoel zo hard op die zere plek in het leven van deze discipel? Doet de Heer Jezus dat om weer terug te komen op dat wat gebeurd is? Neemt de Heer Jezus Simon met die zes andere discipelen erbij weer mee terug naar het verleden, naar wat er gebeurd is, naar wat Petrus gedaan heeft? Dat klinkt op de achtergrond zeker mee. Maar tegelijkertijd is het goed om te bedenken dat de Heer Jezus hier met Petrus niet in de eerste plaats terugkijkt op dat wat gebeurd is, dat pijnlijke. Dat hij hem verloochend heeft. Zou de Heer Jezus daar niet met Simon over gesproken hebben, toen hij met Pasen aan hem verscheen? De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Zal in die ontmoeting onder vier ogen niet teruggeblikt zijn door de Heer Jezus op wat er gebeurd is in die nacht dat hij hem verriet. Nee, de Heer Jezus kijkt niet allereerst terug als hij tot drie keer toe dit vraagt. Al speelt dat op de achtergrond zeker mee. We zouden kunnen zeggen dat is het donkere achtergronddecor wat Petrus gedaan heeft. Maar bevraagt de Heer Jezus Simon op zijn liefde voor hem vooral met het oog op de toekomst. Kijkt hij met deze discipel en die andere zes naar voren. En heeft het iets van een weer opgenomen worden in de kring van de apostelen, dat hij niet met die vlek op zijn apostelmantel, die ballast van het verleden, de wereld in moet gaan, het evangelie moet verkondigen, maar dat de Heer Jezus schoon schip wil maken, ook voor de ogen van de andere discipelen, wetend dat dit opgetekend zou worden, ook voor het werk dat Simon Petrus in zijn naam mag gaan doen in de evangelieverkondiging. Hebt gij mij lief? Een gemeente. We kunnen vanmorgen niet op afstand blijven staan. En op afstand naar die drie vragen van de Heer Jezus luisteren. Dan houden we de Heer Jezus op afstand, op armlengte. Hij staat vanochtend voor ons in het gewaad van zijn woord. En hij vraagt het ons allen persoonlijk. Hebt gij mij lief? Een vraag die naar ons toekomt als we hier in de kerk zitten. Een vraag die door de middelen tot in onze huiskamer komt. Vanmorgen, hebt gij mij lief? Nee, de Heer Jezus vraagt vanmorgen niet, bent u een geschikte ouderling, een geschikte diaken, een geschikte knecht in mijn koninkrijk? Kan ik altijd op u aan? Ben u betrouwbaar? Hij vraagt naar wat er ligt op de bodem van uw hart. Hij stoot vanochtend door naar de kern. Hebt gij mij lief? Hij blijft voor ons allen staan en kijkt ons indringend aan. Hebt u mij lief? Heb jij mij lief? En dan noemt hij ons bij onze oude naam. Mensenkind, zondaar. Dan worden we ontdaan van al onze waardigheden. En zoals Simon zich bij deze vraag niet kon verschuilen achter zijn ambt. Ik ben toch Petrus, ik ben toch de rotsman, hij heeft me toch geroepen, ik ben toch uitgezonden geweest, ik heb tekenen en wonderen gedaan in zijn naam, ik was met hem op de berg van de verheerlijking. Dat alles valt weg door die naam Simon. Zo kan niemand van ons zich vanochtend ergens achter verschuilen. Ik niet achter mijn toga, u niet achter uw zwarte pak, wij niet achter onze buitenkant. Hebt u mij lief? Heel confronterend, heel rechtstreeks. En wat is het dan, de neiging van ons hart? Om als hij zo voor ons staat in het gewaad van zijn woord, als hij ons aankijkt om dan weg te kijken. Om die vraag te ontduiken. Daar hebben we allerlei manieren voor. Je kunt zeggen van ja, dat kan toch zomaar niet. En een mens vanuit zichzelf heeft de Heer toch niet lief, dat is waar. Bent u er al achter gekomen of is dat alleen maar een vijgenblad? Zoals Adam zich ook achter de vijgenbladeren van zijn schuld en van zijn naaktheid verborg. Dat alles wordt ons ontnomen. Als een naakte zondaar voor hem geplaatst. Hebt u mij lief? Dan kunnen we niet wegkijken, dan kunnen we die vraag niet van ons afschuiven. Ja, dat kunnen we wel doen en van nature doen we ook niet anders. Maar ik moet denken aan wat ik afgelopen week las in de uitleg van Thomas Scott. Hij zegt, deze vraag, hebt u mij lief, zal het grote onderzoek zijn op de indrukwekkende dag van het oordeel. We kunnen nu ons van deze vraag afmaken, te persoonlijk, te direct, te ongemakkelijk, denken van als de dienst straks voorbij is, dan kan ik dat gevoel van de Heer Jezus die zo confronterend dichtbij komt wel weer met de koffie wegspoelen. En we maken ons van die vraag af. Maar dit zal het grote voorwerp van onderzoek zijn als u voor zijn rechterstoel zult staan. Dan kunt u niet zeggen, ik was hersteld, hervormd, ik was reformatorisch. Ik heb altijd geijverd voor de zuiverheid en voor de waarheid van uw woord. En ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Dan komt het maar op één vraag aan. Hebt u mij lief? Kun je achter niks wegschuilen? Voelt u het? Wat moet ik dan antwoorden? Als hij nu voor mij staat in het gewaad van zijn woord, wat moet ik dan tegen hem zeggen? Wat kan ik dan voor antwoord geven? Hoe moet ik reageren? En zullen we dan luisteren naar wat Petrus antwoordt? Wat Simon zegt, laat ik hem bij zijn oude naam noemen. Wat Simon dan zegt als de Heer Jezus hem deze vraag tot drie keer toestelt. Daar staan we bij stil in onze tweede gedachte, drie antwoorden. Want hoe reageert Petrus op de vraag van Jezus? En dan denk ik nog een keer aan de woorden liever dan deze. Al werden ze allen aan u geërgerd, ik in ieder geval niet. Ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. Ik ben zelfs bereid om met u te sterven. Ik zal u geenszins verloochenen. En in al die reacties uit het leven van Petrus valt op dat het woordje ik voorop staat. Ik zal niet aan u geërgerd worden. Ik ben zelfs bereid met u te sterven. Ik zal u geenszins verloochenen. En dan gaat het ik voorop. En wat antwoordt Petrus dan Als zijn meester hem vraagt, hebt gij mij liever dan deze? En als hij dan die vraag tot 2 keer toe herhaalt, dan zegt Petrus bij de eerste keer dat hij die vraag krijgt: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Dan gaat zijn ik niet meer voorop. Gij, dan wijst hij van zichzelf af. Dan begint hij niet meer met natuurlijk heb ik u lief en dat hoeft toch geen vraag te zijn en dat heb ik toch vaak genoeg bewezen in mijn leven en ik ben zo even toch nog overboord gesprongen om maar als eerste bij u te zijn. Ik heb u natuurlijk lief. Nee, dat gaat niet meer. Dat lukt niet meer. Hij begint met gij. Gij weet dat ik u lief heb. Gij voorop en dat ik, dat komt er achteraan. En dat is een patroon van ootmoed, van nederigheid, dat de antwoorden van Petrus doortrekt. De eerste, de tweede en de derde keer. Lukt het niet meer om dat ik voorop te zetten? En dan loopt dat uit op die derde vraag en dat derde antwoord. Dat moment dat Petrus breekt en bedroefd wordt. En het hem niet meer lukt, dat ging de eerste 2 keer nog wel, om met zijn ja de vraag van zijn meester te beamen. Maar hij meteen begint met gij. Gij weet alle dingen. En we laten die 3 antwoorden van Petrus vanmorgen naar ons toekomen. Hij breekt bij de derde keer. Dan zijn die vragen van de Heer Jezus net zoals het woord van God. Waar Paulus van zegt dat het een tweesnijdend scherp zwaard is en dat doordringt tot in het diepste, binnenste van het hart. Dat blootlegt wat daar leeft. Bij die eerste vraag ging dat zwaard naar binnen. Bij de tweede keer drukte zijn meester door. En bij de derde keer bereikt hij het hart. Dat wat geen mens kan, kan de Heer Jezus wel het hart van Petrus bereiken. En dan wordt hij bedroefd. Dan breekt hij. En dan kan hij niet meer ja zeggen. Maar blijft alleen maar het gij weet alle dingen over. En dan zijn er uitleggers die het breken van Petrus verbinden met de vragen van Jezus en de antwoorden van Petrus. En die erop wijzen dat in die vragen en antwoorden soms verschillende werkwoorden voor liefhebben gebruikt worden. Agapao en filio, waarbij de eerste een sterkere vorm van liefhebben is dan de tweede. Agapao, een sterkere, een krachtiger liefde dan filio. En ze wijzen erop dat de Heer Jezus in zijn eerste vraag agapao, die sterkere vorm van liefde, gebruikt en Petrus antwoordt met filio. En dat bij de tweede vraag en het tweede antwoord we hetzelfde zien. De Heer Jezus gebruikt agapao, de sterkere vorm van liefde, en Petrus antwoordt met filio, de minder sterke vorm van liefde. En dat bij de derde keer Jezus dat werkwoord filio, die minder sterke liefde, in zijn vraag gebruikt en Petrus dat woord ook weer in zijn antwoord gebruikt. En als we naar dat patroon kijken, dan zien we eigenlijk 2 dingen gebeuren. Petrus, die niet op de toonhoogte van zijn meester durft te beantwoorden. Hij vroeg de eerste 2 keer agapao, die sterkere vorm van liefde. En hij gaf als antwoord filio, die minder sterke vorm van liefde. En dan zou dat laten zien, ja, de schuchterheid, de vrees, de ootmoed in het hart van Petrus. Dat hij niet op de toonhoogte van zijn meester durft te antwoorden. En zien we tegelijkertijd dan ook die neerbuigende goedheid van de Heer Jezus die in die derde vraag afdaalt naar het niveau van Petrus. En toch, gemeente, ik moet eerlijk zeggen dat ik daarbij aarzel. Kunnen we die twee werkwoorden wel zo heel sterk tegenover elkaar zetten? Ik denk aan Johannes 5, vers 20, waar wij lezen, want de Vader heeft de Zoon lief. Jongens en meisjes, als het gaat over de liefde van de Vader voor zijn Zoon, dan voelen jullie direct aan, daar valt al ons liefhebben bij in het niet. Dat is zuivere liefde, pure liefde, goddelijke liefde, de liefde van de Vader voor de Zoon. Er is geen enkele menselijke liefde die daar ook maar een beetje bij in de buurt kan komen. Maar dan gebruikt Johannes wel het woord filio, die mindere vorm van liefde. Of als ik denk aan Martha, Maria en Lazarus, die twee zussen en die ene broer, en Jezus die hen zo hartelijk bemint, dan komen we de woorden agapao en filio door elkaar tegen. Kunnen we die twee werkwoorden wel zo heel sterk tegenover elkaar zetten? En ik denk dat ook Johannes 21 niet allereerst die richting opwijst. Want wat lezen wij in vers 17 als het gaat over de droefheid van Petrus? Dan lezen wij niet, Petrus werd bedroefd omdat de Heer Jezus naar zijn mindere vorm van liefde moet afdalen. Dat de Heer Jezus nu voor het eerst bij die derde vraag ook dat zwakkere werkwoord moet gebruiken, dat hij naar hem afdaalt. Maar wij lezen, Petrus werd bedroefd omdat hij ten derde male tot hem zei, hebt gij mij lief. Dat de Heer Jezus het voor de derde keer aan hem moet vragen. Dat zorgt ervoor dat Petrus breekt. En jongens en meisjes, jullie kunnen je toch wel voorstellen waarom dat gebeurt. De derde keer. Heeft hij hem niet drie keer verloochend? En was het niet bij de derde keer dat hij onder aanroeping van de naam van God zei hem niet te kennen? Het is niet zozeer dat hij breekt omdat de Heer Jezus voor de eerste keer dat werkwoord gebruikt wat hij ook gebruikt, maar dat hij voor de derde keer vraagt, hebt gij mij lief? Het antwoord van Petrus. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En als we dan die drie antwoorden naar ons toe laten komen, terwijl de Heer Jezus nog voor ons staat in het gewaad van zijn woord en het ons op de man, op de vrouw af gevraagd heeft. Hebt u mij lief? Heb jij mij lief? Voelt u dan niet hoe confronterend deze vragen zijn? Stuit je dan ook niet op je eigen hart? Want wat antwoordt u? Als we nu gehoord hebben die antwoorden die Petrus aan zijn meester geeft. Antwoorden waarvan we mogen zeggen, daar kijken we toch een kind van de Heer in zijn hart. Wat is dan uw antwoord? Wat is dan jouw antwoord vanmorgen? Nou, dan zijn er eigenlijk drie mogelijkheden en ik noem ze alle drie maar. Dan zullen er vanmorgen ook mensen zijn die meteen antwoorden, ja, Heere, natuurlijk heb ik u lief. Ik ben bekeerd, ik ben tot geloof gekomen, ik ga aan het avondmaal, ik heb dit, ik heb dat, ik heb dit meegemaakt. En er zijn heel vaak mensen die naar mij toe komen om mijn geestelijke adviezen te vragen. En dan wordt mij gevraagd of ik hem lief heb. Ja, natuurlijk heb ik hem lief. Maar hoe kan het dan dat ik nog steeds voorop gaat? Hebt u uzelf dan niet leren kennen? Is die liefde dan altijd wat het wezen moet? Altijd even sterk, altijd even krachtig, altijd even intens, altijd op zo'n manier zoals hij het waard is om bemind te worden? Hoe kan het dan dat u zo'n ander antwoord geeft dan Petrus geeft? De eerste keer, de tweede keer en zeker de derde keer. Ootmoed, nederigheid is één van de heerlijkste vruchten van het geloof. Ootmoed, nederigheid, gij weet dat ik u lief heb. Gij weet bij de derde keer alle dingen. Als hij dan door blijft vragen. Ja, ook richting u, richting jou. Als u zo zelfverzekerd zegt, ik heb hem lief. Dan zegt de Heer Jezus het voor de tweede keer. Hebt gij mij lief? En dan kan het heel, ja, dan kan het zomaar wat irritatie geven van binnen. Waarom vraagt hij dat dan nog een keer? Twijfelt de Heer Jezus daar dan aan? Ik heb toch gezegd dat ik hem lief heb? En dan zoekt hij uw hart. Dan is de Heere vanochtend erop uit dat je breekt voor hem. Althans, als je hem kent. Het kan ook zijn dat je hem niet kent en dit antwoord geeft. Dan hou je jezelf voor de gek. Dan bedrieg je jezelf. En als je dat je hele leven blijft doen, dan zal het straks voor zijn rechterstoel zijn. Bij dat grote onderzoek. Dat u moet zeggen, ja, maar ik heb dit gedaan en ik heb in uw naam geprofiteerd en ik heb in uw naam duivelen uitgeworpen. En dan kun je van alles noemen. Maar dan zal hij zeggen, maar ik ken u niet. Als dat het is in uw leven, kom dan tot inkeer, open dan uw ogen, draai uzelf dan niet langer een rat voor ogen. En als u hem wel kent en u geeft dit antwoord, ik heb u natuurlijk lief. Ja, Heer, dat weet u toch. Ik ben aan het avondmaal gekomen, ik heb dit, ik heb dat. Ja, dan zoekt hij uw hart, opdat u zou breken. Dat je klein zou worden, ootmoedig zou worden. Daarom vraagt hij dan door. Nog een keer en nog een keer. En wordt dan niet geïrriteerd. Wordt dan niet boos. Wordt dan niet geërgerd. Want hij zoekt met dat tweesnijdende scherpe zwaard je hart te bereiken. Opdat u zou breken. Je op de plaats zou komen waar een kind van God weer opnieuw dan uit moet komen. Klein, nederig, ootmoedig, Heer, wat moet ik voor mijn liefde geven? En toch, het ligt er op de bodem van het hart. U heeft het er gelegd. En daarom u weet alle dingen. En als je zegt, ja, ik heb u natuurlijk lief. Bent u dan Petrus niet ontgroeid? Sta je dan niet heel ver boven hem? Dan wil hij u in het woord naar beneden halen. Nee, niet om u pijn te doen, niet om u onderuit te halen. Maar op de plaats te komen waar u weer van zijn genade en van niets anders dan dat zult leven. Er zullen er vanochtend ook zijn die als de Heer Jezus dat zo rechtstreeks vraagt, zeggen, nee, ik kan dat niet zeggen. Ik durf dat niet te zeggen. Ik mag dat niet zeggen. En dat kun je heel bezwaard zeggen, met een traan in de ogen. Dan kun je ook onbewogen zeggen, nee Heer, ik heb u niet lief, eerlijk, onbekeerd. En dan bent u wel eerlijk. Maar laat eens naar u toe komen wat u dan zegt. Dat u hem niet kent, dat u hem niet lief hebt. Als je nog voor eigen rekening leeft. Ik weet het, die liefde, daar wordt u niet mee geboren. Die liefde voor de Heer, in het hart. Integendeel, verdorven zijn we. Dan moeten we, als we onbekeerd zijn, eerlijk zeggen, ik ken hem niet. Maar doe dat niet onbewogen. Dit is wel, Thomas Scott zei het, waar u voor de rechterstoel van Christus op onderzocht zult worden. Op al die andere dingen waar u nu prat op gaat. Al die eigen gerechtigheden die je als strohalmen vast kan houden. Die zullen dan stuk voor stuk uit handen geslagen worden. Dan hou je niets over. Als de liefde er is, niet is. Dan bent u maar een luidende schel. dan is er uiteindelijk niets. Dan bid ik dat u niet meer loskomt van wat Paulus schrijft aan het einde van zijn brief aan de gemeente van Korinthe. Indien iemand de Heer Jezus niet lief heeft, wat dan? Die zij een vervloeking. Dan wacht je niets anders dan de eeuwige dood. En als die dan nog voor u staat en die vraag stelt, en als u dan eerlijk moet zeggen, ik kan het niet beamen, val dan aan zijn voeten neer. Beleid die hardheid, beleid dat ongeloof, beleid die zelfliefde. En bid het, wees mij zondaar genadig. Maar het kan vanmorgen ook zijn, dat is de derde mogelijkheid, dat u als het ware ergens tussen die twee antwoorden instaat voor uw gevoel. Want u zegt, dat zomaar ja zeggen, oh, ik zou het moeten, maar het kan niet. Het lukt niet, ik durf het niet. En tegelijkertijd als u dan die anderen nee hoort zeggen, ik ken hem niet, dan is er hetzelfde. Ja, maar dat kan ik ook niet en dat durf ik ook niet. Zeker het beginnende geestelijke leven kan zo onvast en zo onzeker zijn. Wel goede gedachten over hem, wel hoop hebben op hem. Maar eigenlijk net als Petrus daar toen hij overboord stapte. De ene keer zo vol zekerheid naar hem toe gaan, over het water heen, door de onmogelijkheden. U weet dat ik u lief heb, maar andere momenten weer door dat water heen zakken. En kan ik dat dan wel zeggen? En mag ik dat dan wel zeggen? En is die liefde voor mij wel echt en houdbaar? En als die liefde van mij nou in de smeltkroes van de beproeving zou komen, blijft er dan een goudklomp over of is er dan alleen maar schuim? En je voor je gevoel met de rug tegen de muur geplaatst wordt als hij het zo recht toe recht aan vraagt. En toch moet wel antwoord geven. En weet u wat dan het leven dat de Heere werkt, waar dat dan herkenbaar is? Dat gaat zich toch maar niet overschreven van daar reken ik me er maar bij. Dat is niet het werk van de Heere. En dan is er ook niet, nou dan zeg ik voor de veiligheid, maar nee, dat is ook het werk van de Heer niet. Als dat de reacties zijn die in uw hart komen, bekeer u dan. Val dan aan zijn voeten neer. Beleid dan uw zonde, uw schuld, uw liefdeloosheid voor hem. Maar als het het werk van de Heer is, ja dan komt Petrus heel dichtbij. Het niet voluit durven beamen, maar het ook niet durven ontkennen. Leg daar nou vanmorgen uw hart eens naast. Is dat nou de taal van uw hart, de taal van jouw hart? Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Het niet voluit durven beamen, maar het ook niet durven ontkennen. Dat zou hem verloochenen zijn. Dat is nou de weg waarin de Heer zijn en leidt. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. En weet u, daar deinst het ongeloof altijd terug. Dat kan hele mooie woorden hebben, schone belijdenissen hebben. Maar dat durft God niet in het hart te laten kijken. Vaak omdat ergens toch het besef is dat het mijn eigen werk is en niet zijn werk. En waar nou de Heere werkt, ook dat tere geestelijke leven. Zo'n klein, zo'n tere plantje. Ja, dat deinst wel terug voor zichzelf, dat is wel bang voor zichzelf. Maar dat durft het wel met Petrus te zeggen, Heere, u weet alle dingen. Wat er op de bodem van mijn hart ligt, daar is heel veel overheen gekomen. Aan zonde, aan schuld, aan verloochenen, aan zelfbedoelen. Maar Heer, het wat daaronder ligt, op de bodem van het hart, dat is toch iets wat u er hebt neergelegd. En dat ontkennen zou u verloochenen zijn. Is dat uw belijdenis? Is dat jouw antwoord? Kom je dan met Petrus zo naar voren, Heer, u weet alle dingen. Eigenlijk net als de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan zeg je net vanmorgen, ik heb u lief. Maar kom al dat gebrek aan liefde te hulp, wilt u het eronder houden? 3 antwoorden. Nou, we lezen in onze tekst ook over 3 opdrachten. Daar willen we nog kort bij stilstaan in onze 3e gedachte. Want Jezus laat de antwoorden van Petrus niet onbeantwoord. Het slot van vers 15, weid mijn lammeren. Het slot van vers 16, hoed mijn schapen. Het slot van vers 17, weid mijn schapen. 3 opdrachten waarin blijkt dat Petrus gerehabiliteerd is. Dat hij in de kring van de apostelen weer zijn plaats mag innemen. Teruggekregen door hem om in zijn naam uit te gaan. En dan vind ik het zo ontroerend dat de Heer Jezus deze 3 opdrachten niet bewaart tot na zijn 3e antwoord. Dat de Heer Jezus niet gedacht heeft, nou ga ik eerst eens vragen en doorvragen en doorvragen. En dan die opdracht. Maar dat hij na het eerste antwoord, als Petrus nog niet helemaal bij zijn hart is uitgekomen, toch al mag horen, wijd mijn lammeren. En is dat niet de Heer Jezus ten voeten uit? Als hij ontdekt, als hij met dat zwaard van het woord naar binnen dringt, als hij gaat blootleggen of weer gaat blootleggen, dan wil hij op weg naar het hart soms al zo'n heerlijke bemoediging geven. Net als bij Petrus. Zo'n heerlijke bemoediging, wijd mijn lammeren. Als je nou van dood levend gemaakt wordt, door de geest gebracht wordt naar het kruis van Golgotha, wat is er dan veel angst, wat is er dan veel vrees, wat moet je je dan zelf aanklagen? Maar dan zijn er ook van die momenten dat je een bemoediging krijgt van hem. Ook bij de doorgaande ontdekking, het voortgaande werk van de geest, zien we dit patroon zo vaak terugkomen. Dat hij geen land van uiterste duisternis is, maar onderweg al een toeknik wil geven. Jezus neemt hem weer in dienst. De goede herder, deze onderherder. En dan laten we die drievoudige opdracht tot ons doordringen. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Het beeld van een kudde. Schapen en lammeren, hoeden en weiden. En we blijven even bij deze kudde stilstaan. Want wie zijn die schapen en wie zijn die lammeren? En dan trek ik 2 lijnen. Een lijn naar de gemeente van Christus en een lijn naar het volk van God. Het zijn 2 lijnen die overigens ook in de kanttekeningen terugkomen. Daar wordt gezegd, beide woorden, lammeren en schapen, betekenen enerlei zaak. Namelijk de lidmaten van Christus kerk. Voegen ze eraan toe, hoewel sommigen menen dat met de lammeren de tere christenen bedoeld worden. En de schapen die sterker in het geloof zijn, verstaan moeten worden. Die 2 lijnen, de gemeente van Christus en het volk van God. De gemeente van Christus. Ja, nu verstrooid de kudde en toch verbonden in de huiskamers of waar u ook meeluistert. En dat is toch een kudde van volwassenen en kinderen, van groten en van kleinen, van schapen en van lammeren. En dan moet er in de kerk, in de gemeente, niet alleen oog zijn voor die schapen, maar ook voor de lammeren, in de catechese, op de zondagsschool. Het weiden van de lammeren, die nog zo dartel kunnen zijn. Om ze te leiden in de grazige weiden van het woord, in de gemeente, maar ook onder het volk van God. Groten in de genade en kleinen in de genade. En laten we dat verschil niet uitwissen. Niet doen alsof het er niet is. Niet doen alsof iedereen evenveel moet weten en evenveel geacht wordt te weten. Nee, in de kudde van Christus, onder het volk van God zijn er lammeren die van verre staan. Die zo heen en weer geslingerd kunnen worden. Net als zo'n lammetje dat voor het eerst de wei in mag. Heel pril, heel enthousiast, maar soms ook zomaar weer alles kwijt. Om die lammeren te weiden, daar geeft hij onderherders voor. Dienaren van het woord, ambtsdragers, anderen in de gemeente. Maar ook om de schapen te hoeden, te voeden. Om naar het hart van Jeruzalem te spreken. Is het niet een van de apostelen die het in het Nieuwe Testament ook heeft over de melk en de vaste spijzen? Een woord voor degene die nog zo ver afstaan, als de dochters van Jeruzalem hem wel lief hebben en tegelijkertijd nog zo ver niet kunnen komen als ze wel zouden willen. Om ze heen te wijzen op de goede herder. En tegelijkertijd ook die schapen die al langer op de smalle weg wandelen. En dan wil dat verdiepende onderwijs niet zeggen van nou, dan is het in het begin van het geestelijk leven heen wijzen naar Christus. Ja, en daarna, ja, dan begint het pas, dan begint het echte werk. En wat ik ervaar en wat ik bevind en wat ik meemaak, nou, de Heere leidt zijn volk wel verder. Zeker. Maar moet je dan niet zeggen dat juist in dat verdiepende onderwijs de Heer Jezus Christus nog veel meer centraal komt te staan. Omdat ik mijzelf hoe langer, hoe meer leer kennen. En daardoor geleid wordt op een weg van hoe langer en hoe meer leunen en steunen op hem. Dan hoor ik in die woorden van de goede herder een opdracht voor apostelen. Maar achter die apostelen zie ik ook ambtsdragers, zie ik ook ouders, zie ik ook leerkrachten staan. En uiteindelijk, als ik die eerste lijn nog even volg, de gemeente van Christus, heeft ieder een taak om herder te zijn voor schapen en lammeren van de kudde van Christus in de gemeente. En dan eindig ik met iets wat zo teer ligt. Petrus hoort deze opdracht om de lammeren te weiden, om de schapen te hoeden. Om de schapen te weiden. En Thomas Scott zegt daarover: dit was voor hem een aanwijzing dat de recente ervaring van zijn eigen zwakheid, zijn verloochening, hem bijzonder vriendelijk, medelijdend, teder en attent moest maken, juist voor de zwaksten en de geringsten van de kudde van Christus. We laten dat op ons doordringen. Juist Petrus in zijn zwakheid. Als de discipel die hem verloochend heeft. Een apostel met een buts. Dat hij die buts opgelopen heeft. Opdat hij als onderherder niet boven de lammeren uit zou komen. En dat is toch niet anders. In 2020. Om een dienstknecht te zijn met een buts. Om een ambtsdrager te zijn met een kras. Opdat we niet boven de lammeren uit zouden komen. Om een ouder te zijn, een vader en een moeder in uw gezin. Met een buts, met een deuk, met een kras opgelopen in de loop van het leven. En niet overschreven, niet sterker zijn dan u bent. Niet groter zijn dan u bent, niet vromer zijn dan je bent. Maar met die buts, met die kras, zo ontroerend, wil hij onderherders gebruiken. Want als ik zwak ben, schrijft Paulus, en dat willen we toch niet. Zwak zijn, willen toch de gevierde dominee zijn. De ouderling, de diaken die zo gezien wordt. Een vader en een moeder die zoveel respect van de kinderen ontvangt. Maar als we zwak zijn. Nee, niet onbereikbaar, hoog, verheven, maar met die buts, met die deuk, met die kras die we opgelopen hebben. Zo wil hij in zijn dienst gebruiken, om als een reflector. Niet mijn grootheid, mijn vroomheid uit te stralen. Niet te vertellen wat ik ervan vind. Maar om het licht van hem op te vangen. de liefde van hem op te vangen. Want dat is wat een onderherder moet zijn. He, niet al die geschiktheden, maar hebt u mijn lief. Om zo zijn liefde op te vangen. En uit te stralen. Allereerst maar die eerste lijn in de gemeente. Maar ook als het over de gemeenschap der heiligen gaat. In die tweede kring. Laat mij dan maar de minste zijn. De laagste plaats innemen. En dan kun je naast zo'n lammetje gaan zitten. En zeggen als het nou voor mij kan. Zij nou naar mij wilde omzien. Zou het dan niet voor u? Zou het dan niet voor jou kunnen? Om zo als onderherder, goed en groot, over de grote herder van de schapen te spreken. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, met elkaar in antwoord op de verkondiging uit Psalm 86, het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade. Die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Als je nou zelf van zijn liefde mag leven, maar een kras hebt opgelopen, dan kom je niet verder dan deze woorden. Gij, Heere, langmoedig. Gij, Heere, groot van waarheid, eindeloos goed. We zingen die woorden in antwoord op de verkondiging. 86 vers 8.